parents.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar verder zingen en we zingen nu van Psalm 89. Psalm 89, het eerste en ook het derde vers. Zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. De goedertierenheid van God zijn trouw. Daar zal het vanmiddag over gaan. De Heer is trouw van generatie op generatie. En trouw bepaalt ook wie de Heer is. Trouw als vrucht ook van de geest. En we zingen dan ook met Psalm 89, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. En ook het derde vers van Psalm 89. Het hele psalmboek bruist, loopt over van de trouw van God. Vooral als je kijkt dat dat woordje goede tieren heen ook verbondstrouw van God betekent. Hij maakt waar wat hij belooft. We zingen verder van deze psalm, psalm 89 vers 4, waar we ook zingen: uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Dat zingen we nadat we eerst het geloof hebben beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En spreek dan belijdend in uw en in jouw hart met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We gaan met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En in onze voorbeden denken we ook aan de vacature ouderling. We bidden voor de scholen die morgen weer beginnen. En ook voor Nico Slootweg, die morgen naar het ziekenhuis moet voor onderzoek. We zullen de Heere zoeken in het gebed. Heere, wij danken u voor uw trouw. Wij danken u dat u een God bent die trouw is en trouw blijft. Trouw ondanks onze ontrouw. Trouw voor zondaren. En Heere, wat is het dan een voorrecht om vanmiddag hier zo weer in uw huis te komen. En dat dan een deur open gaat. Dat de Bijbel open ligt. En dat u uw trouw in ons midden wilt bevestigen. En Heere, wij bidden u dan ook om de leiding van uw geest. Dat uw geest hier in ons midden krachtig werkt. En dat we mogen horen. Dat we mogen bemerken. Dat we mogen geloven. dat u trouw bent. Trouw in uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, zo trouw dat u zondaren vergeving schenkt. En Heere, daarom pleiten wij vanmiddag op uw trouw. Heere, wilt u ons alles vergeven wat tussen u en ons instaat? Wees genadig. U kent ons. U weet ook hoe we het nodig hebben om vergeving te ontvangen. U weet ook hoe ontrouw wij vaak zijn tegenover u en onze naasten. Heere, doe verzoening. En geef dat wij niet kunnen leven zonder uw trouw. Geef geloof en bekering bij vernieuwing, maar ook voor het eerst. Dat we het mogen ontdekken. Dat u het bent die houvast geeft voor de tijd, voor de eeuwigheid. Dat u genadig bent en dat u blijdschap hebt over zondaren die zich bekeren. En Heere, laat zo vanmiddag uw woord uitgaan. En Heere, geef dan ook dat u ons ziet en kent ook in ons leven. U weet ook van de mooie dingen, zegeningen die we mochten tellen. We danken u voor een vakantie die ontvangen is, voor rust. Dank met de kinderen die ook morgen weer naar school mogen gaan. Heere, zegent u hen en natuurlijk zij met de leerkrachten. Dat zij wijsheid krijgen om hun werk te mogen doen, om de kinderen en jongeren ook onderwijs te geven. Ook te wijzen op u, Heere. Heer, u kent ook de leraren die verlangen om weer naar een periode van genoten rust weer voor de klas te mogen staan. U kent ook hen die er tegenop zien. Wilt u dan kracht geven en talent geven? Gaven om ook dit jaar het te zijn voor de kinderen. Heer, u weet ook van vacature ouderling. We bidden ook dat er spoedig iemand geroepen mag worden om deze vacature te vervullen. Heer, houdt u de gemeente ook vast. Natuurlijk zijn met de heer Nico Slootweg, die morgen naar het ziekenhuis moet voor onderzoek. Heer, dat de uitslagen ook gunstig mogen zijn. Bewaart u hem en schenkt u hem het nodige, naar lichaam en naar ziel. Heer, dat bidden we voor alle zieken ook, maar voor hen die met ons verbonden zijn via de kerkomroep. Heer, spreekt u ook in stille kamers, dat ook daar uw evangelie mag klinken. Wilt u ook zijn met hen die eenzaam zijn? Misschien ook juist wel omdat er nog familie op vakantie is, of vrienden of mensen die ons altijd bezoeken. Heere, dat u zich dan ook over ons ontfermt. En open dan vanavond uw woord. Wilt u kracht geven in het spreken, aandacht in het luisteren. Open ons hart en, Heere, dat we ons mogen verwonderen over uw grote trouw. En dat we u vanavond ook meer en meer mogen leren kennen in wie u bent. De getrouwe, de goede tieren, God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, wat een wonder als u zich zo bekend maakt. En dan kunnen we ook weer verder. De nieuwe week in. Als we weten, de Heer is trouw. Als het stormt, als we zegeningen mogen tellen. Wilt u dan ook de Satan uit ons midden weren? Dat de boze geen kans krijgt om deze dienst te verstoren? Maar dat we geleid worden door uw geest. En dat we ook vrucht mogen dragen. Want Heere, dat verlangt u. De vrucht ook van de trouw in ons leven. Heere, dat het zichtbaar wordt. Dat we leven van uw trouw. Heere, dood zo onze oude natuur. En laat dat nieuwe leven in ons opstaan. En laat de vrucht in ons hart rijpen. De vrucht van de liefde, de blijdschap, de vrede. Maar ook de vrucht van geloof en trouw. Dat bidden wij in Jezus' naam. Niet omdat we dat verdienen, maar pleitend op uw genade. Amen. Ik wil vanmiddag met u, met jou, stilstaan bij Galaten 5, de vrucht van de geest die geloof of trouw is. Dan lezen wij eerst Galaten 5 vanaf vers 22. Daarnaast lezen we 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 23. En tot slot lezen we ook 3 Johannes 1, vers 1 tot en met 8. Drietal schriftlezingen waar in dat gedeelte over die vrucht naar voren komt. Galaten 5, 1 Thessalonicenzen 5 en de brief van Johannes, de derde brief aan Gaius vanaf het eerste vers. Galaten 5 komen we verschillende aspecten tegen. De vrucht van de geest. De vrucht, die ene vrucht die in verschillende partjes uiteenvalt. Je zou het kunnen vergelijken met een mandarijn, sinaasappel. Eén vrucht in verschillende stukjes. En vanavond dus daar weer een stukje van. En vanavond in bijzonder het partje geloof of trouw, zoals ik dat straks in de preek ook zal vertalen. En zoals verschillende vertalingen dat ook vertalen. En zoals de kanttekening van de Statenvertaling het er ook bij zet. Geloof, in dit geval ook trouw. Galaten 5 vanaf vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden. Laten we elkaar niet uitdagen en benijden. Leggen we naast wat er over trouw staat in 1 Thessalonicenzen 5. In Thessalonicenzen 5 vanaf vers 23. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Daar komen we trouw tegen in verband met wie de Heer is. Dat 24e vers leggen we naast de brief van Johannes, de derde brief van apostel Johannes, geschreven aan Gaius. Vlak voor het Bijbelboek Openbaring, helemaal achterin, de derde brief van de apostel Johannes. En dan lezen wij: de ouderling, Johannes is dat, aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals ook uw ziel goed gaat. Want ik was zeer verblijd toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u hebt doet voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij dan moeten zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. Zo voor deze brief. Kort briefje, als u nog benieuwd bent hoe het verder gaat, kunt u dat vanavond ook nog aflezen. Een kort briefje van de apostel Johannes dus aan ene Gaius. En ook hier komt dat woordje trouw in naar voren. Geliefde, u handelt trouw. Dat is in dat vijfde vers, een ander aspect van trouw. We willen vanmiddag stilstaan met elkaar dus bij dat woordje trouw als vrucht van de geest. De vrucht van de geest is geloof en trouw. Uitgangspunt voor de verkondiging is wat er staat in Galaten 5, maar in verband ook met die andere gelezen gedeelte. Krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. De eerste collecte is voor Stichting Ontmoeting. De tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. En daarna gaan we zingen met elkaar van Psalm 89. Verder uit Psalm 89 vanaf vers 16 en ook vers 19. Dan merk je ook dat in de psalmen ook die trouw van God, dat het ook beproefd kan worden in het leven en dat er ook een gebed kan zijn. Heere, waar is die trouw van u nog? Dat zien we ook in de psalmen, een soort van klacht, pleitend ook op wie God is. Psalm 16, of Psalm 89, vers 16 en 19. Gemeente, Gaius is niet zo'n heel bekende persoon uit de Bijbel. Denk als ik aan de kinderen vraag van welke persoon ken je uit de Bijbel, dat je misschien denkt aan Petrus of David, Maria, Adam, Eva. Nou, zo kun je heel wat namen noemen, maar ik denk niet dat jullie Gaius als een van de eerste zouden noemen. Nou ja, misschien na vandaag dan wel, want we hebben een briefje gelezen aan Gaius. De ouderling, dat is Johannes aan de geliefde Gaius. Een man die een brief krijgt van de apostel Johannes. En wat het nou het mooie is van die Gaius, is dat het iemand is die tot geloof gekomen is. Dat iemand die gelooft in wie de Heer Jezus is, maar dat geloof ook zichtbaar is in zijn leven. Het geloof dat draagt vrucht. De geest van God werkt en aan Gaius kun je zien dat hij de Heere lief heeft. En daar is Johannes heel blij over. Hij zegt het, ik heb gehoord van de anderen dat je geloof vrucht draagt. En hoe is dat dan te zien? Waarin komt die vrucht naar voren? Nou, Gaius, hij is trouw. Trouw naar mensen in de gemeente. Trouw ook naar mensen buiten de gemeente. Als je bij Gaius aanklopt aan de deur, dan wordt die deur niet dichtgetrokken, dan is die niet geslijfd en niet gesloten. Maar je kunt van hem op aan. Hij geeft vreemdelingen onderdak en hij is trouw als mensen hem om hulp vragen. Nou, trouw als vrucht van het werk van de geest, daar gaat het vanmiddag over. En die Gaius is daar dus een hele mooie illustratie van. Trouw. Wel eventjes terug naar Galaten 5, vers 22. Als we de schriftlezing hebben gelezen, dan zien we in onze herziende staatvertaling dat daar dan het woordje geloof wordt gebruikt. Heel veel andere vertalingen gebruiken daar ook trouw. Eigenlijk, kom daar straks nog wel even op terug, kun je die woorden ook op beide manieren vertalen. Zou je kunnen zeggen, het gaat hier om het geloof dat werkt. Het werkzame geloof. Want als het gaat om de vrucht van de geest, dan gaat het zaligmakend geloof gaat eraan vooraf. De vrucht van de geest, dat is een vrucht die voortkomt van de verbondenheid aan de Heer Jezus. Dus daarom is het woord geloof hier heel goed te vertalen met trouw. Ik leg het nog wel ietsje beter uit, zodat we dat vanmiddag ook begrijpen. Het thema voor de preek is: de vrucht van de geest is geloof en trouw. En dan een viertal dingen vandaag. Eerst een aantal verschillende betekenissen van het woord geloof, dan geloof als trouw, Gods trouw en tot slot de praktijk van deze vrucht. Wat betekent dat nou als je leeft van deze vrucht? Vier dingen dus. Eerst de verschillende betekenissen van geloof. Geloof als trouw, Gods trouw en de praktijk van deze vrucht. Verschillende betekenissen van het woordje geloof in de Bijbel. Waarom vertaalt onze herziene statenvertaling nou hier met geloof? Nou, dat komt omdat de statenvertaling en ook de herziene statenvertaling hebben de gewoonte om het Grieks, als ze dan een woord eenmaal op een bepaalde manier vertaald hebben, dan proberen ze dat zo consequent mogelijk door te voeren. Daarom hier geloof, zoals dat ook op heel veel andere punten staat. Maar dan geeft de kanttekening er gelijk een opmerking bij. Dan staat erbij geloof. En dan in de kanttekening, dat is trouw in de belofte en in de bediening van het ambt. Dus we worden er gelijk op gewezen dat dit een ander woord voor geloof is dan dat we meestal in de Bijbel tegenkomen. Meestal betekent het, als we het hebben over geloof, dan hebben we het bijvoorbeeld over een bepaalde religie. Een bepaald soort geloof. Moslims geloven dit. Christen hebben een bepaald geloof, boeddhisten hebben een bepaald geloof en eigenlijk kun je ook zeggen, heel veel mensen in onze samenleving hebben een bepaald geloof. Ze hebben allemaal een bepaalde overtuiging. Nou, dan gaat het over het woord geloof, zoals je dat ook kunt zien. In de Bijbel is geloof heel vaak zaligmakend geloof. Dat is het soort geloof, en dat is hetzelfde woord, wat je in Romeinen 5 vers 1 tegenkomt. Daar staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Zaligmakend geloof, de ontdekking. Ik mag leven van Gods genade. Hij is getrouw. Jezus Christus is voor mij naar deze wereld gekomen. Hij is mijn middelaar. Hij heeft al mijn zonden gedragen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dan, betekent geloof dat je het vertrouwen in jezelf verliest en dat je het van hem gaat verwachten. Dat je het ontdekt, ik red het niet zonder zijn genade. Ik heb hem nodig. Je verliest het geloof in je eigen goedheid, je eigen vroomheid. En je weet het, ik red het zelf niet. Maar ik heb het nodig om te leven van de genade van de Heer Jezus Christus. Geloof. Nou, dat gaat in de Bijbel altijd aan de vrucht van het geloof, zoals het in Galaten 5 wordt besproken, vooraf. Maar, nou naar Galaten 5. Want dan gaat het over het leven van het geloof. En dat is geloven als trouw. Dus we hebben eerst gezien de verschillende betekenissen van geloof. En dan nu geloven als trouw of betrouwbaarheid. Dat is het levend geloof. Trouw in de belofte en ook trouw in de bediening van het ambt. Wat wil de geest? Nou, de geest van God. De geest die is uitgestort met Pinksteren. Die willen ervoor zorgen dat gelovigen, dat volgelingen van de Heer Jezus, betrouwbaar zijn in de belofte. Dat je ja, ja is. En dat je nee, nee is. Dat je trouw bent ten opzichte van de Heere God, maar ook betrouwbaar bent naar de mensen om je heen. Dus we kunnen zeggen, als het gaat hier om de vrucht van de geest, dan wil de Heer ervoor zorgen dat je zo gemaakt wordt als hij het van je verlangt. Dat wil hij geven. Dat is eigenlijk ook de afsterving van de oude mens. En dat is de opstanding van de nieuwe mens. En de geest van God wil het schenken. Trouw tegenover God. En het is maar goed ook dat een geschenk is. Dat het een vrucht van de geest is. Want als het nou gaat om ons geloof, om onze trouw, om onze trouw tegenover de Heer, dan moeten we vanmiddag toch belijden. Heren, wat ben ik vaak ontrouw? Wat schiet ik daarin tekort? In het bidden, in het Bijbel lezen, in het vertrouwen op u. Wij zijn zwakke mensen en wij struikelen in zoveel dingen. En dan zegt de Heer, maar ik wil het je geven. Als jouw geloof zwak is, als jouw trouw tegenvalt, wat mag je dan doen? Nou, dan mag je je handen vouwen en bidden. Heere, schenk mij die vrucht. Die vrucht van de geest die trouw is. Die vrucht van de geest die geloof is. Zodat ik telkens opnieuw het van u verwacht. Zodat ik trouw ben tegenover u. Trouw in het lezen van mijn Bijbel. Trouw ook in het leven met u. Heere, laat die vrucht groeien. Geef dat ik mag volharden in het aanklampen en het vasthouden van u. Ja, juist als je lauw bent. Het kan zomaar gebeuren, hè? Dat je lauw geworden bent in de loop van het leven. Misschien wel de afgelopen tijd in de vakantie, dat je met van alles en nog wat bezig bent geweest. En dan gaat het vandaag over trouw. Trouw tegenover de Here. En je moet zeggen, ja, ik ben eigenlijk wat aan het dwalen gegaan. Dan word je vandaag opgeroepen. Wees getrouw. En vouw dan ook je handen. En bid maar om die Heilige Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Zodat ik mag leven. Trouw ten opzichte van God. Hem dienen. Hem volgen. Dat is de lijn naar boven. Als het gaat om dat woordje trouw. Maar er is ook een lijn naar de mensen toe, de horizontale lijn. Want die trouw als vrucht van de geest heeft iets te maken met de omgang met de Heere God. Maar ook hoe je staat en handelt ten opzichte van je naaste. En daarom hebben we gelezen uit 3 Johannes, dat voorbeeld van die Gaius. Want bij hem zie je die vrucht van de geest in het bijzonder terugkomen. Gaius. Ik heb het al gezegd, een heel onbekende persoon. Maar Johannes die is ontzettend blij met hem. Johannes die zegt van, ik ben zeer verblijd toen ik hoorde over uw trouw. En dan weet hij ook gelijk dat het goed gaat met deze man van binnen. Ik was zeer verblijd. En dan zegt hij, ik wens u dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het met uw ziel goed gaat. Waarom gaat het goed met zijn ziel? Nou, omdat hij trouw is. Trouw tegenover God. Trouw tegenover de naaste, omdat dat Gaius het heeft geleerd om te leven van Gods genade. Maar dat geloof ook werkt. Dat het zichtbaar is aan de buitenkant. Het is goed met zijn ziel. Het is trouwens wel mooi als je dat van iemand kan zeggen. Ik wens dat het met je gezondheid, dat het met uw gezondheid, met uw lichamelijke gezondheid, net zo goed gaat als met uw ziel. Hoe is het vanmiddag trouwens met jouw ziel? Met uw ziel? Ben je trouw? Weet je het, ik mag leven van de genade van de Heer Jezus. Hij heeft mij gereinigd van binnen. Hij heeft mijn schuld vergeven. En die trouw, die probeer ik ook in de praktijk te brengen. Daar vraag ik ook om, Heren, leert u het mij om getrouw te zijn? Dan gaat het goed met je ziel en wat ben je goed af voor de tijd en de eeuwigheid. Als dat van je gezegd mag worden. Het kan natuurlijk ook andersom, hè. Dat het heel goed gaat aan de buitenkant. Dat je lichamelijk gezond bent. Dat je een fantastische vakantie hebt gehad. Maar dat het slecht gaat met je ziel. Omdat je niet trouw bent ten opzichte van God. En niet trouw bent ten opzichte van je naaste. Wat is dan nodig? Nou, bekering. Dat je zegt, Heere, schenk mij die geest van u. En geef dat ik van dit slechte pad afga. Zodat het goed mag gaan met mijn ziel. Nou, prachtig, die Gaius. Het gaat goed met zijn ziel. En Johannes zegt, ik hoop dat je ook gezond mag zijn. Want ik heb het gehoord, dat je trouw bent. U handelt trouw, vers 5, in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen. Vanmorgen was er bij ons in de kerk, was er een mevrouw, die kwam uit Afrika. Ze had al in diverse AZC's gezeten. Vond ik het eigenlijk wel heel bijzonder dat nou net dit schriftgedeelte ook daar open ging. Goed ten opzichte van de vreemdelingen. Die mevrouw die had al een paar keer moeten verhuizen. En ook elke keer een nieuwe kerkelijke gemeente en nieuwe mensen moeten leren kennen. Maar dat er dan christenen op haar pad geplaatst worden in dat AZC. Die zondag haar weer mee naar de kerk mochten nemen. Dat is trouw. Dat je er bent voor iemand. Niet alleen voor de mensen die bij je horen. De broeders, dat betekent de mensen in de gemeente. Dat je deur open staat om te luisteren. Om te vertellen over wie de Heer is. Of er voor iemand te zijn die het moeilijk heeft. Maar ook trouw zijn voor de vreemdelingen. Mensen die de Heer op je weg plaatst. Om ervoor te zijn. Kijk, dat is waar het hier vanmiddag om gaat. Trouw zijn. Betrouwbaar zijn. In het leven voor de Heere God, in het dienen van Hem. Trouw zijn ook, zoals de Statenvertaling de kanttekening het zegt, trouw zijn in je belofte. Dat betekent als je een belofte hebt gedaan. Vanmorgen een doopdienst. Ik denk op doopouders die een belofte gedaan hebben om hun kinderen op te voeden. Tot eer van God, dat betekent als je trouw bent, dat je dat ook in de praktijk bent. Of de belofte ook van je belijdenis. Heere, leert u het mij om trouw te zijn. Om te volharden. Om het te zijn voor de naaste. Om te vertellen over u. En geloof het, in trouw zijn. Wil de Heere een zegen geven. Ook als je dat niet altijd ziet. Aan ouders in de opvoeding van kinderen. In leraren. Ook als het schooljaar weer mag beginnen. Als je trouw bent in het vertellen over wie de Heer is. Of de clubs, de verenigingen. Die ook straks als het winterwerk weer begint. Er zullen zijn of het meenemen van de kinderen hier naar de kerk. De weg van trouw. Wijzen op wie God is. Vertellen over de Heer Jezus. God wil het zegenen. Hij wil die weg met zijn zegen eraan verbinden. Ook als je dat niet altijd gelijk ziet. Ik moest denken aan die oude predikant in Schotland. Predikant werd op een zondagmorgen aangesproken door een van zijn diakenen. En die zei: dominee, het gaat toch niet zo heel goed met ons in de gemeente. Ik zie zo weinig zegen. Er is het afgelopen jaar maar één iemand tot de gemeente toegetreden. En het is nog een kleine jongen ook. En ja, dat vocht die dominee wel aan. Hoe kan dat? Ja, een jongen, nou niet zo heel klein, was wel ietsje ouder, maar het was nog een jongen. En waarom zo weinig vrucht? En hij bad ook tot God: Heere, u weet toch dat ik getrouw ben? En waarom zien we er zo weinig van terug op dit moment? En hij wilde eigenlijk zijn ambt terugleggen. Moet ik wel doorgaan? Maar juist op dat moment kwam die jongen naar hem toe. En hij zei: het, dominee, ik heb een verlangen om zendeling te worden. Die ene jongen die was toegetreden tot de gemeente. De enige vrucht die hij had gezien. En die jongen, zijn naam is bekend, Robert Moffat, is later een bekende zendeling geworden. Die veel vrucht mocht dragen in Afrika. Die uitgezonden is en heel veel betekend heeft. Nou, zo mag je zaaien. Op clubs, op verenigingen. In het gezin en daarbuiten. Ook als je het niet altijd ziet. Maar de Heere wil het gebruiken. Hij wil het werk van onze handen zegenen. De vrucht van de trouw als vrucht van de Heilige Geest. Nou, wat hebben we vanmiddag tot nu toe gezien? Als het gaat om die vrucht van de geest dan heeft dat woord geloof dus verschillende betekenissen. In eerste plaats dus dat zaligmakend geloof, maar ook de trouw. En de trouw wil de Heere zegenen. En waarom? Waarom is dit woordje nou zo belangrijk? Waarom wordt dat genoemd als een belangrijk kenmerk van de vrucht van de geest? En waarom is het ook belangrijk om vanmiddag na te denken over die trouw en over het getrouw zijn? En hoe moet je verder als je zegt: ja, maar dat kan ik helemaal niet. Trouw zijn, volharden, dat vind ik zo moeilijk. Waar moet je dan naartoe? Nou, naar de bron van de trouw. En weet u waarom dit woord zo belangrijk is? Omdat het alles zegt over wie God zelf is. Als ik het vanmiddag met u heb over trouw, als vrucht van de geest, dan gaat het over een van de kerneigenschappen van de Heere zelf. Hij is getrouw. Hij is de getrouwe. En hij verlangt ernaar om die trouw te delen. En hij verlangt ook dat wij zullen leven van deze trouw. En dat is het derde. God is trouw. Dat is trouwens ook zijn naam. Ik ben die ik ben. Dat is zijn eeuwige naam. Zo wil hij gekend zijn. Zo heeft hij zich bekend gemaakt. En als de Heere zegt: ik ben die ik ben, dan betekent dat van mij kun je op aan. Ik ben volledig betrouwbaar. Wonderlijk mooi. Als je daar vanmiddag over nadenkt. Hij is getrouw en hij blijft getrouw. En dat is ook het prachtige van een kerkdienst. Om zondag samen te komen. Dat het woord van God open gaat. En dat de Heere God dan tegen jou zegt. Wie je ook bent. Hoe je hier ook zit. Ik ben de getrouwe. En ondanks jouw ontrouw kom ik weer naar jou toe. Zoek ik jou op. En wil ik jou genadig zijn. In en door mijn Zoon, de Heere Jezus. En er staat de Bijbel vol mee. Ik geef één tekst, hebben we gelezen daarover. 1 Thessalonicenzen. Daar staat: hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Je kunt eigenlijk elke bladzijde op de Bijbel erop nalezen. Dat de Heere getrouw is. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader. Ben ik ontrouw? Gij, u, blijft immer dezelfde. Wat een genadig wonder. Onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet. In 2 Timotheüs 13 staat het volgende. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Als u, als jij, als ik ontrouw ben, hij blijft getrouw. En dan kan het zijn dat je hier vanmiddag in de kerk zit en zegt, nou, als het gaat om trouw. Trouw tegenover mijn medemens. En trouw tegenover God. Ja, dan heb ik er helemaal niks van terechtgebracht. Dan ben ik de afgelopen tijd weer gestruikeld, ik wel. Want wij zijn van onszelf zo vaak ontrouw. Vergeten God. Vergeten zijn genade. Maar hij is getrouw. En hij nodigt ons ook uit. Elke keer opnieuw. Om te leven van zijn trouw. Kijk, buiten de trouw van God heb je geen hoop. Heb je geen toekomst. Maar levend van zijn trouw is er toekomst. Want God is trouw. Over dood en graf heen. Hij is getrouw. En heeft dat in het bijzonder laten zien in het zenden van zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat hij trouw is voor ontrouwe mensen. Want de Heer Jezus kwam niet voor mensen die dat verdiend hadden. Dat kruis stond er niet. Vanwege onze trouw aan God. Maar vanwege zijn trouw. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. En daarom stierf de Heer Jezus. Gaf hij zijn leven. En droeg hij ook al die momenten dat wij ontrouw zijn. Wat een genade. En wat heerlijk om je daarin te verwonderen. Heb je dat zelf ook ontdekt? Vroeg net. Kan je voor jou ook zeggen dat je gezond bent? Dat het goed gaat met je ziel? Nou, wanneer gaat het goed? Wanneer je leeft van de trouw van God. Dat je het mag ontdekken. Ondanks mijn ontrouw is God genadig. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij is getrouw. En hij zal het ook doen. En daarom hoef je ook niet bang te zijn. Als je nou denkt, kan ik naar God gaan? Als je iets heel ergs met je meedraagt. Schuld. En tot God gaat en denkt van, kan ik daarmee aankomen? Dan mag je dat weten. Hij zal het doen. Want hij is genadig en getrouw. Prachtig voorbeeld daarvan lees ik in het Bijbelboek Klaagliederen. Tekst om mee te nemen en voor jezelf ook vast te houden. Klaagliederen, dat is een van de meest verdrietige boeken in de Bijbel. Als je Klaagliederen doorleest, dan is het één grote klaagzang. Waarom? Waarom moest die Klaagliederen geschreven worden? Nou, Jeruzalem ligt aan puin. Het volk is in ballingschap. Waarom? Nou, vanwege hun ontrouw. Het volk heeft zich van God afgekeerd. Bij hem vandaan gegaan. En dan, als je dat boek leest, dan word je daar heel verdrietig van. Allemaal nood, allemaal klacht. Maar dan midden in dat boek, Klaagliederen 3 vers 22, daar staat een tekst. Waar je merkt dat Jeremia zich helemaal weer aan Gods genade optrekt. Klaagliederen 3 vers 22, daar staat. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. En dan roept hij het uit. Groot is uw trouw. Klaagliederen 3 vers 22 en 23. Elke morgen is God genadig. Elke morgen blijkt zijn trouw. En het is zijn goede tierenheid dat wij niet zijn omgekomen. Groot is zijn trouw voor u, voor jou en voor mij. Voor kinderen, voor jongeren, voor volwassenen en ook als je oud geworden bent. Zijn trouw is groot. En soms kun je het zien. Juist op dagen als het regent. Als je die regenboog dan ziet staan, dan hoor je het niet alleen in de kerk. Dat de Heere trouw is. Als je de regenboog ziet dan is dat een teken van Gods trouw. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. En wat is dan ook een voorrecht als je gedoopt bent. Ik denk dat de meeste van ons, ik wel zeker de meeste van ons zijn gedoopt. Misschien wel iedereen, maar misschien ben je ook niet gedoopt. Dan, Mag het ook zo zijn als je naar de Heer toe gaat, of als je verlangt om gedoopt te worden, dat je ook gedoopt mag worden. Maar als je gedoopt bent, dan heeft de Heer dat ook bevestigd aan je voorhoofd. Dan zegt de Heere God, ik ben trouw. Ik wil getrouw zijn voor jou. En ik laat niet los wat mijn hand begonnen is. Daar is een streep onder wat er vandaag gezegd wordt vanuit het woord van God. God is trouw en op allerlei manieren wil hij dat vertellen. En hij zegt het. Ga dan niet zonder mijn trouw door het leven. God is trouw. De vrucht van de geest is geloof en is trouw. Trouw ten opzichte van God. Trouw ten opzichte van de naaste. Met als bron de trouw van de Heere God. Daar vloeit de Bijbel van over. Tot slot. In de praktijk van het leven. Als je nou denkt van nou ik pak dat vandaag. Maar wat betekent dat dan nou concreet? Hoe werkt die trouw zich nou uit? Een paar dingen van gemerkt. Nou, als het gaat om de praktijk van deze vrucht, dan is het verlangen van de Heere dat zijn volgelingen steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Daar gaat het om. Dat je steeds meer gaat lijken op het doel waar God je voor geschapen heeft. En dat is maar een klein beginsel, zegt de catechismus. Daar struikelen wij ook in. Maar die vrucht van de geest, die mag rijpen. En de Heer gaat er ook niet mee akkoord als die vrucht niet rijpt. Want de geest van God is uitgestort om die vrucht te laten rijpen. Zodat je hoe langer hoe meer mag opstaan in dat nieuwe leven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we zondags in de kerk samenkomen. Blij en dankbaar zijn over de trouw van God. En dat je daar verder nou niks van merkt in de rest van de week. Dan ben je eigenlijk net als kinderen van een gezin dat zo even op zondag langskomt bij vader en moeder. En de rest van de week dan trek je niks aan van het gezin. Je gaat helemaal je eigen gang, je hebt je eigen leven. En je trekt je niks aan van hoe het er thuis aan toe gaat. Maar dat kan natuurlijk niet in het huisgezin van God. Als we zondags hier komen om te leven van zijn trouw, dan mag die vrucht ook zichtbaar zijn in de rest van het leven. In de manier hoe je leeft. En dan mag je vandaag ook je handen vouwen. Heren, schenk mij die vrucht. Als ik mag leven van uw trouw, geef dan dat die trouw ook rijpt in mijn leven. Hoe? Ik geef een paar voorbeelden. Van de week. Als de school weer begint. Voor de kinderen. En een vriend of een vriendin van je wordt gepest. Er worden lelijke woorden gezegd. Wat doe je dan? Doe je mee? Loop je weg? Of ben je trouw? Trouw betekent dat je er bent. Dat je er bent voor je vriend of je vriendin. Dat hij of zij van je op aan kan. Dat geldt voor kinderen. Maar ik geloof dat we als ouderen daar best wel ook een voorbeeld bij kunnen aanvullen. Trouw zijn. Er zijn, dat is de vrucht van de geest, dat je weet, ja, God is trouw. En ik ben geroepen om trouw te zijn. En te zijn voor iemand die mij nodig heeft. Loyaal, betrouwbaar. Laten zien wat de Heer Jezus zou doen. Trouw voor de kinderen. Trouw, ook een prachtig woord natuurlijk voor in het huwelijk. Als het gaat om deze vrucht, dan is die vrucht van de trouw ook heel belangrijk, juist in deze tijd, om zichtbaar te laten zijn in het christelijk huwelijk. We hebben daar ook een werkwoord van. Trouwen. Dat betekent trouw zijn, trouw blijven. Vrucht die juist in deze tijd van allerlei ontrouw wel heel erg spannend is. Als je merkt in de samenleving dan betekent huwelijkstrouw vaak, ik ben trouw zolang ik er zelf een voordeel aan heb. En als het niet meer gaat, dan ga ik weer verder. Of als ik er niks meer aan heb, als het me in de weg gaat zitten, dan ga ik mijn eigen gang. Trouw voor zolang het duurt. Nou, het Bijbelse begrip van trouw betekent niet ik ben trouw zolang ik er een goed gevoel bij heb. of zolang het me voordeel oplevert. Bijbelse trouw als vrucht van de geest is: ik ben betrouwbaar. Ik ben er voor jou. Niet alleen als je naast me loopt, maar ook als je valt. Dan richt ik je op. Dan ben ik er voor jou. Trouw in de relatie. Nou, laat dat vooral ook zichtbaar zijn in de christelijke gemeente. En nou weet ik ook dat het heel goed kan zijn dat er hier vanavond in de kerk zijn die zeggen: ja, maar daar ben ik ook in teleurgesteld. Teleurgesteld in die trouw. En dat is ook heel moeilijk. Dan mag je ook terugvallen op God, die trouw is en trouw blijft. Maar laat dit het uitgangspunt zijn in de relaties. Trouw naar elkaar. Trouwen ook als werkwoord. Niet alleen maar als het gevoel goed is. Tuurlijk, dat is prachtig. Maar ook die vrucht van de geest, ook daar samen om bidden. En daarom is er in de, als het gaat om trouwersvrucht van de geest, natuurlijk geen enkele ruimte voor een second love. Of wat voor manier dan ook dat je die trouw verbreekt. Spreek het huwelijksformulier ook over. Trouw dus in vriendschappen, trouw in de relaties, trouw zijn naar elkaar. En ook trouw zijn in de manier zoals we dat hebben gezien bij Gaius. Gaius die is trouw naar de mensen om hem heen. Trouw voor de mensen in de gemeente, trouw voor de vreemdelingen. Ik moest denken aan moeder Teresa. Moeder Teresa die kennen denk ik de meesten wel. Haar geschiedenis in ieder geval, zij werkte onder de allerarmste mensen in India. En op een gegeven ogenblik was zij werkzaam in een verpleeghuis voor terminale kinderen, kankerpatiëntjes. En daar in India was dat een vreselijk moeilijke omgeving om te werken. En ze was daar werkzaam en op een gegeven ogenblik kwam er een minister langs. En die minister die zei tegen haar: hoe hou je dat nou vol hier? Je ziet geen succes, alleen maar rouw, verdriet, pijn, moeite. Hoe doe je dat nou met al die andere zusters die ook om jou heen staan? Van waar die liefde? Toen zei moeder Teresa: wij zijn niet geroepen om succesvol te zijn, maar wij zijn geroepen om trouw te zijn. Trouw op de plek waar God ons neerzet. Je bent niet geroepen om altijd succesvol te zijn, maar je bent wel geroepen om trouw te zijn. En dan geeft de Heere God aan ons allemaal een andere taak. We krijgen allemaal andere mensen op onze weg geplaatst. Maar ben je dan trouw? Trouw in het er zijn voor je naaste. En dan wordt er niet van je gevraagd om de hele wereld te dragen. Dat kun je niet, dat kan niemand van ons. Maar wees trouw ten opzichte van hen die God op je weg plaatst. Soms heel dichtbij, soms verder weg. Maar de vrucht van de geest is trouw. Trouw tegenover God. Trouw naar de mensen om je heen. En dan is die Gaius. Niet zo'n bekende persoon uit de Bijbel. Maar ik hoop dat als je nou hier in de kerk zit, dat je zegt: ik mag toch een beetje op hem lijken. Niet omdat ik dat kan, maar omdat de geest van God het schenkt. En dan mag je vandaag ook bidden: Heere, schenk mij deze vrucht. En wie leeft van de trouw mag weten: het gaat goed met mijn ziel. Nu en voor eeuwen. Want weet je wat het einde is van iemand die trouw leeft? Van Gods trouw en trouw tegenover de naaste. Daar zegt de Heer Jezus over in Matteüs 25 het volgende. Zijn Heer zei tegen hem: goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Wat een genade. Wie leeft als een getrouwe dienaar van God. Al ben je over weinig gesteld. Je mag ingaan in de vreugde van Hem. Weet ook dat Matteüs 25 een andere kant heeft. Wie niet leeft van deze trouw, die eindigt in het duister. Wie vandaag niet leeft van de trouw van God, heeft geen hoop en geen toekomst. Wie vandaag zegt: ik kan het wel met mezelf, Ik vertrouw alleen op mijn eigen kracht. En zit de trouw van God aan de kant. Heeft geen hoop en toekomst. Maar wie met God leeft mag het weten. Hij is getrouw. Hij laat niet los. Door storm niet, door tegenslag niet. In vreugde niet en verdriet niet. Hij is getrouw. In en door zijn Zoon, de Heer Jezus. Wat een zegen om met deze God te leven. En wat een genade dat hij de vrucht van de geest in ons leven wil schenken. Groot is uw trouw. Amen. We zingen ook over de trouw van de Heer met Psalm 27, vers 1 en 7. Zullen we nog danken en ook bidden? Ja, Heer, u bent getrouw. De bron van al het goede. En Heere, zo daalt uw kracht op ons in zwakheid neer. Mensen die het zo moeilijk vinden om trouw te zijn. Trouw aan u. Trouw aan onze medemens. En Heere, daarom bidden wij u vanmiddag om die vrucht van uw geest. Heere, dat uw geest ons trouw en betrouwbaar maakt, zoals Gaius. Dat we wandelen in de waarheid. Dat we betrouwbaar zijn voor de mensen om ons heen. En Heere, wij danken u voor uw onuitsprekelijke trouw. Dat u zich aan ons bekend wil maken met de naam. Ik ben die ik ben. En ik zal altijd dezelfde zijn. Heer, wat een genade. Dat trouw, goede tierenheid, barmhartigheid en genade niet van u zullen wijken. En dat u het uitdeelt. Dat u het schenkt. Door uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, wij bidden u dat we elke keer opnieuw ook van deze trouw zullen leven. Dat we niet buiten die trouw zullen leven, ook als dat misschien het geval is, Heere, wilt u dan ook bekering geven? Een verlangen naar u? En dat we het vandaag ook hebben gehoord, dat we ook kunnen en mogen komen. Laat die vrucht ook rijpen in de gemeente. Trouw, betrouwbaarheid bij de kinderen, bij jongeren, ouderen, volwassenen. Trouw tegenover vreemdelingen ook die in ons land en volk komen wonen. Dat er een open hart is. Trouw ook als we geroepen worden om taak op ons te nemen in het midden van de gemeente. Trouw ook als onze kinderen vragen en een verlangen hebben om iets over u te horen, dat we daar ook tijd voor nemen. Of als we misschien het zwaar vinden om te volharden in trouw. Heere, geef ons dan de kracht daarvoor. Ook als we niet altijd zien wat het uitwerkt en welke vruchten het draagt. U wilt in deze weg zegenen. Heere, bewaar zo uw gemeente hier. We bidden u voor de predikant. Geef hem wijsheid en kracht en alles wat hij nodig heeft. Ook vreugde en kracht in het werk wat hij mag doen. Pastoraat. Prediking en al het andere wat op pad komt. Voor de kerkraad bidden we om wijsheid. Voor allen die een taak in het midden van de gemeente mogen hebben. We bidden u ook voor uw volk Israël. Heer, uw trouw aan Israël is zo groot. U laat uw volk niet los. U maakt uw beloften aan Israël ook waar. En Heer, geef dan ook dat uw volk de vrede van de Messias, van de Heer Jezus, mag leren kennen. Breid zo uw koninkrijk uit. We bidden u voor onze regering, voor onze minister-president, voor de Tweede Kamer, voor ons koningshuis, voor allen die een belangrijke taak hebben in het bestuur van ons land, rechters. Heere, geef aan alles wat nodig is, wijsheid en kracht. Bewaart u ons als we zorgen hebben over ons bedrijf. Ook naar een periode waar het weer ook zo zich van de extreme kant heeft laten zien. Heere, wilt u ons dan ook genadig zijn. Het werk van onze handen zegenen. Heere, wij bidden u. Vergeef onze zonde. Aanvaard onze dank voor deze zondag. En zie ons aan in uw genadige trouw. Amen. We zingen tot slot nog van Gods trouw met de bekende psalm, psalm 100. Juicht aarde, juicht alom, de Heer, en ook het vierde vers, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. De Heer wil ook trouw zijn door de generaties en de geslachten heen. Wat een genade van hem, trouw tot het laatste nageslacht, psalm 100 vers 1 en 4. Ontvang dan nu de zegen van de getrouwe God. Wees tot een zegen voor u die God op u en op jou weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.